Ja, nou, was een leuk ritje. Ja,
fijn dat je er bent, welkom.
Dankjewel.
Nou, welkom in Breda, Sibon. Ja, ik moest even in het stadhuis zijn, hier in Breda, op een avond. En daar hangen dus allemaal schilderijen van alle Nassau's die hier hebben gewoond. Toen dacht ik eventjes, dit is wel een podcastmomentje. Van Engelbrecht tot Hendrik, noem ze maar op, ze hangen er allemaal.
Ja.
Dat is wel leuk om even te zien.
Zeker, ja, dat is Oranjestad natuurlijk. Hè.
Absoluut.
Nou,
en jij, heb jij nog iets leuk en historisch meegemaakt?
Iets historisch als zodanig, nee. Ik heb wel weer een enorm veel historische bladen op de mat zien verschijnen.
Oh, die komen zo nog voorbij dan?
Ja, zeker. We hebben nog van alles, joh. Ik heb van alles in het vat voor vandaag.
Volgens mij zie ik een nieuw itempje aankomen hier zo.
God, hoe heet dit ook weer? Ingekomen post. Nou ja, we hebben echt twee neusjes van de zalm.
Ja, de postbode is deze keer bij jou in Utrecht langsgekomen.
Ja, nou, allereerst. Ik kreeg laatst een brief. Ik was gewoon echt met stomheid geslagen. Ik doe die envelop open.
Ja.
En daar zit een aanzichtkaart in.
Aanzichtkaart?
Van de in de vorige aflevering behandelde Duitse skiballetartiest, skiballet sportman Herman Reitmeier.
Nou, wat leuk!
De foto is, ik zal hem even op de Instagram posten, een aanzichtkaart van hem in een split in de lucht, een rood skipak en witte skistokken. Terwijl die, ja, hij springt een gat in de lucht.
Absoluut.
Snel, wachten Sie een foto. En een foto van hem met een cup of iets dergelijks en een medaille.
En het belangrijkste nog,
hij is gesigneerd.
Ja, hij is gesigneerd.
Maar ik vraag me dus af. Ik vroeg me dus af, want ik heb wel eens vaker dit soort dingen gekregen. Maar dit is echt een vintage ding. En toen vroeg ik nog aan de meneer waarvan ik vermoed dat hij de verzender is.
Ja.
Is die echt, de handtekening?
Ja, ik heb het ook nagevraagd bij degene die hem verzonden heeft. dit is een echte, veritabele handtekening van
Herman Reitmeier. Hij is fantastisch. Ik ga hem serieus inlijsten. En zal ook een mooi briefje bij Phil Simon, mijn treuesten fan, skiballet für immer. Dein Herman. Ja. Dus, het was fantastisch.
Jongen.
Ja, dus skiballet, luister even de vorige aflevering terug. Het skiballet, wat helaas geen
Olympische sport is
echte
geworden.
Olympische sport is geworden, alleen maar een promo, of noem je dat, een demonstratiesport.
Ja.
Dan
had je nog iets, hè?
Op het Instagram-kanaal.
Ja.
Misschien wel een van de trouwste fans van het eerste uur.
Zeker, ja.
Anne, you know who you are. Die stuurde ons ineens een prachtig inkijk in iets waar we wat we al eerder hebben behandeld. We hebben in het Kanon wel eens vaker die prachtige Koningsdagen activiteiten benoemd. Ja, van
en Koninginnedagen natuurlijk.
Waarbij dan de Oud-Hollandse Spelen natuurlijk altijd hoogtij vieren.
Equipages.
Maar Anne heeft ons, waar we het nu over hebben, waren de Koningsspelen.
Ja, in 1987 in Breukelen.
In 87 in Breukelen. En zij was daarbij. Daar ging het over namelijk dat er onder meer fietscrossen en postduiven.
De duivengroet, hè?
De duivengroet, ja. Werden losgelaten. Nou, toen was er nog een beetje van, ja, was dat nou wel echt gebeurd of niet?
Ja.
Wat stond wel echt in een boek.
Ja, en dan is het fijn dat wij luisterers hebben die het allemaal wat gewoon serieus nemen.
Nou, en mooier is nog, zij heeft zelfs haar ouders weer ingeschakeld.
Ja.
Want haar vader was een niet onverdienstelijk fotograaf. Dus die heeft nog eens even wat oude foto's opgevraagd. En daarop stond ook nog ter land, ter zee in de lucht.
Ja.
Dat werd gedaan boven de Vecht. Waarbij zij ook nog schrijft, gewone breukelaars mochten niet bij het programma zijn.
Oh.
Ja, misschien in verband met veiligheid, wie weet. Ze heeft ook nog haar moeder ingeschakeld. En er is ook nog het historisch archief van Breukelen. Waar een heleboel van dit soort materiaal te vinden is. Ze heeft nog het een en ander doorgestuurd, waaronder het programma. En ja, als ik daar eens eventjes gewoon inkijk, dan zie je dat.
Is het bewijs wederom onomstotelijk?
Het bewijs is onomstotelijk. In het programmaboekje staat dat na een korte welkomstoespraak van de burgemeester,
meneer Van Swieten, later burgemeester van mijn gemeente geworden als kind.
Ja. Dat er een zanggroet is, gezongen door de Breukelense schoolkinderen, begeleid door de brassband van Breukelen.
Ja.
En na de zanggroet volgt de duivengroet.
De duivengroet.
De duivengroet. Dat staat ook in het programmaboekje. Als de weersomstandigheden dit toelaten, dan zal er een groot aantal duiven losgelaten worden. Door de plaatselijke postduivenvereniging De Klepper.
De Klepper. Ja, ja.
De Klepper. Onder verantwoording van de heer W. Takke. Takke, hoeveel duiven heb je?
Ik had er 3. Er zijn er 2 weggevlogen, dus ik heb er nog 1.
Takke, als dit misgaat, jongen. Het is onder jouw verantwoording. Zo staat het ook in het programmaboekje. En daarna is er nog een hele reeks van beschrijvingen van het hele programma. Zo is er ook de Rotary van Breukelen, Polio de Wereld uit, een soort kraam. En dat wordt zo mooi beschreven. De inwendige mens moet versterkt kunnen worden. En daarom zorgen enkele slagerijen, die natuurlijk weer bestormd zullen worden, de verkoop van dranken ter laving van dorstige kelen.
Ja, ik stel voor dat we hier gewoon een standaard item van maken, elke aflevering. Ach, man. Koninginnedag 1987.
Maar hier staat inderdaad dat om 12:30 dan de crossfietswedstrijd begint. Juist. Op de Kerkbrink.
Ja.
En dat is eerst een paar stuntfietscrossers, een demonstratie. Daarna nog een wedstrijd. En ook de sterkste vrouw en man van Breukelen werd uitgevochten. Oh. En die moesten een aantal, tussen haakjes, zware handelingen uitoefenen.
Ja.
Ja, zoals de kop van Jut en boomstam zagen. Dit is toch een heerlijk tijdsbeeld. Ja, goed, het gaat door. Het is windhondrennen. Ja,
ik heb nog even aan triangulatie gedaan. Ik heb namelijk de integrale opname van Koninginnedag 1987 terug te kijken op YouTube. Ga dat ook zien, dames en heren. En daar zie je inderdaad de duivengroet zie je heel duidelijk. Ja. Prachtig uitgevoerd door Takke. En het crossfietsen, dat was even zoeken. Maar op een gegeven moment zie je
ergens
links
in
onder een beeld in een hoekje zie je een crossfietsen voorbij komen. Heel gedecideerd, rustig.
Het is in ieder geval 4-5 dubbel bewezen nu. Dit was een programma. Anne, ontzettend bedankt voor deze, en je ouders ook, voor het inzenden van deze prachtige bonnen.
Ja, fantastisch.
We gaan ze publiceren uiteraard. Met bronvermelding, zeker. Dus dank.
Wij gaan naar het Engeland, Simon, van 1850 tot 1940. Dus okay.
Grote tijdspannen.
Simon, het verhaal van de suffragettes gaat over vrouwenrechten. En daar wil ik jou in meenemen. Ik ga jou eerst wat context vertellen en onze luisteraars. En dan gaan we even pauzeren, even thee drinken.
En daarna stomen we door naar deel 2.
Juist. Nou, deel 1 gaat over die vrouwenrechten. Het gaat over gelijkheid tussen man en vrouw, mm-hmm. Wat natuurlijk van alle tijden is. En zeker wat ons betreft, hè, kijk je even diep in je ogen aan.
Ja.
Niet gebonden aan een bepaalde plaats of tijd, dat staat ook buiten kijf. Maar kijk nu eens naar Nederland. Pas in de grondwet van 1917 krijgen vrouwen enkel het recht om gekozen te worden. Het zogenaamde mm-hmm. passieve kiesrecht. En datzelfde jaar krijgen alle mannen van 23 jaar en ouder kiesrecht. Dus actief kiesrecht.
Mm-hmm.
Wat daarvoor voorbehouden was aan belastingbetalende mannen. En in 1919, 2 jaar later, wordt het voor vrouwen mogelijk om ook te kunnen gaan stemmen.
Ja.
En dan geldt in Nederland dus het algemeen kiesrecht. Dus in 2 jaar tijd, vind ik ook wel interessant, verdwijnt voorgoed de stemmacht van de belastingbetalende, maatschappelijk in aanzien zijnde mannen.
Ja.
Het zogenaamde census kiesrecht. Maar als we praten over vrouwenrechten, dan hebben we het niet alleen over kiesrecht. Het is echt van alle dagen natuurlijk, hè? Want in de tijd van onze moeders mocht men nog lekker naar huis, het huishouden gaan doen als getrouwd werd of de kinderen kwamen. En vandaag, van de week nog in het nieuws, de pink tax, scheermesjes voor vrouwen zijn dus duurder dan die van mannen.
Ja, het is op meerdere vlakken, sowieso de afgelopen jaar, het is enorm actueel.
Ja. Maar goed, ik heb even een sociaal-maatschappelijke politieke benadering op losgelaten. En dan zie je toch echt wel een lijn in de geschiedenis, in de strijd voor de rechten van vrouwen. In deze aflevering gaan we daar een specifiek voorbeeld vanuit de doeken doen. Ja, Simon, dat is dus de suffragettes. Mm-hmm. De suffragettes.
Daar gaan we het over hebben.
Daar gaan we het over hebben. Nou, dit was een groep van mensen die felle strijders waren. Felle strijders voor vrouwenrechten in het Verenigd Koninkrijk. Deze groepering bestond voornamelijk uit vrouwen. Maar er waren ook zeker mannen actief. Ze waren actief tijdens wat bekend is komen te staan als de eerste feministische golf. Nou, in deze periode tussen 1850 en 1940, dus 90 jaar ongeveer, werd er in de westerse wereld gestreefd naar wettelijke gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Nou, Nederland kennen we natuurlijk Aletta Jacobs allemaal vast.
Zeker.
Dat was de eerste vrouw die hier in ons land afstudeerde en promoveerde aan een universiteit. Dat was de Rijksuniversiteit Groningen in 1879.
Fun fact.
Nieuw-Zeeland die beet de spits af door in 1893 als eerste land ter wereld kiesrecht voor vrouwen in te voeren. Mm. We gaan even focussen, even focus pakken, want we gaan namelijk richting de suffragettes in het Verenigd Koninkrijk. De Britse vrouwenrechtactivisten in de eerste feministische golf gingen heel ver om hun doelen te verwezenlijken en hun offer was ook groot. Ik zou wel willen beginnen met, er was eens een filosoof, Simon, die in 1865 werd gekozen als lid van het Britse parlement. En we hebben het hier over een man genaamd John Stuart Mill. In zijn driejarige dienst als volksvertegenwoordiger zette John zich in voor de verbreding van het stemrecht. En hij was het eerste parlementslid in het Verenigd Koninkrijk dat opkwam voor het stemrecht van vrouwen. En tegelijkertijd volgde een nieuw opgerichte discussiegroep van vrouwen de felle verdediging van zijn visie. Die discussiegroep, dat was de Kensington Society, die Mills politieke strijd ook ondersteunde met petities. En een van die petities werd ondertekend door 1499 aanhangers. En die werd in 1866 door Mill in het parlement gepresenteerd. Dus ze zaten net een jaar.
Ja, precies.
En een bekende naam onder de ondertekenaars was de sociaal hervormer Florence Nightingale.
Oh ja.
Nou, die kennen we natuurlijk ook als verpleegkundige.
Ja.
Of in ieder geval iemand die de moderne verpleegkunde een flinke boost heeft gegeven. Nou, via deze John Mill volgden nog twee petities die uiteindelijk resulteerde in een amendement in 1867 op de Reform Act om vrouwen dezelfde politieke rechten te geven als mannen.
Uh-huh.
Nou, er werd gestemd en het resultaat was 73 mannen voor
uiteraard
en 193 mannen tegen.
Ja.
Nou, dit is wel een hele interessante en belangrijke voedingsbodem voor het ontstaan van de suffragettes.
Want ja, dit wordt natuurlijk flink tegengestemd.
Precies.
Al die kerels die zitten daar, die denken, ja, het zal mijn tijd wel duren. Ja. Nee.
En dat wil ik met jou in de volgende ronde gaan doen.
In de volgende ronde 2?
Ja. Ga je met me mee zo meteen?
Ik ga zeker met je mee. Ja?
Simon, ik wil graag het woord aan jou geven en volgens mij hebben we te maken met tea en tattoo.
Nou, dat was even een mooie inleiding in het onderwerp, het hoofdonderwerp. Naar tea and tattoos, want we hadden nog twee losse eindjes van de vorige show.
Ja.
Eén, dat was de tattoo op de arm van tsaar Nicolaas II.
Ja, die Chinese draak.
Ja, die draak. Hou die nog even vast.
Ja.
En er was nog iets. Ik zag weer zo'n foto voorbij komen van dat ene kanaal.
Met een volle tribune met de hooligans.
Ja, een volle tribune waar dan twee tea ladies
keurig met het veld, hoofddoekje.
Ja, precies. En twee koffertjes.
Ja.
Nou, wat is dat nou? Ik ben er even ingedoken. Het onderwerp de tea ladies. De foto waar het om gaat, die goed te vinden is ook als je op tea ladies zoekt. Dat is tijdens een wedstrijd tussen Tottenham en Manchester United. Dan zie je een foto en in de achtergrond zie je een soort stuk tribune met vol met fans die vol focus kijken naar waar de bal ergens rond zweeft.
Ja.
En op de voorgrond lopen twee dametjes. Nou, zoals jij net al beschreef. Ik vond wel ergens de naam.
Ja.
Hilda en Phyllis.
Ja.
Dat dit ze misschien wel zijn geweest. Die daar in 1972 bij deze wedstrijd rondliepen. Maar ik heb ze even gezocht. En de tea ladies, dat is eigenlijk een begrip wat is opgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Toen raakte het begrip tea ladies in zwang. Dat waren gewoon mensen die gewoon de thee en koffie verzorgden. En kleine lichte catering. Ja, en in de rust kwamen zij dus thee en broodjes serveren aan spelers en stafleden.
Ah,
maar ze blijven wel een soort iconisch onderdeel van de Engelse voetbalcultuur. Maar als je die foto ziet, dan stel je je gewoon het volgende voor. Geef hem een pas!
Hij schrijft weer blind.
Hé, hey, oude schollekop!
Hé,
dag heren, wat...
Twee euro krijgen we een citroentje, twee sprits.
Alsjeblieft, het is heet, thermoskannetje.
God, dank u wel hoor.
Een fijne wedstrijd.
Ja, dankjewel. Hop een brood.
Nou, dat was dat waren de tea ladies.
Hartstikke nee.
Ja.
Simon, de tattoo van de keizer.
Ja, hier zit er wel een jingle aan vast, volgens mij.
We hebben een speciale tattoo voor de keizer jingle, natuurlijk.
Het is de tattoo van de keizer.
De tattoo van de keizer.
Ja, de tattoo van de keizer. Leuk dat hij een eigen rubriek heeft gekregen.
Leuke jingle ook, origineel.
Dat hij ook heel vaak terugkomt ook. Wij lieten voor, ik had het vorige keer, twee shows geleden hadden wij het over een foto van de keizer met zijn zwager in zijn studeerkamer.
Ja, Ernst.
Dat hij zeg maar op de schouw wel of niet was geklommen.
Zeker. Nou, de foto's zijn er, het is echt gebeurd.
Diezelfde colorist die online deze foto's had gepubliceerd, had ook een foto gepubliceerd van de rechterarm van de keizer.
Ja.
Met erop een magistrale tatoeatie.
Ja.
Van een grote draak.
Ja, echt een Chinese draak.
Nou, ik ga jou eens vertellen. Het is niet Chinees. Hoe zit het nou? Nog 22-jarige Tsarevich, Nicolaas, dat was in 1890, begon toen aan een reis van 9 maanden naar het oosten. Ook wel de oostelijke reis genoemd.
En dan in zijn eigen land?
Nee, dit was echt dat hij verschillende landen op het Eurasiatische continent ging bezoeken. En tijdens die reis werd ook Japan aangedaan. Ja, hij was geïnteresseerd in die Japanse traditionele ambachten. En die tatoeëerkunst, dat was een van die ambachten.
Uiteraard, ja.
En hij besloot toen in Nagasaki, oké, ik moet een tattoo.
Ja.
Ik neem hem tattoo.
Ja.
Toen was hij in april 1891 was hij bij een officieel event aanwezig in Kyoto. Geleid door de Japanse prins Arisugawa Taruhito.
Mm-hmm.
Daar deed hij hem een verzoek om hem in contact te brengen met een lokale tattoo artist.
Ah.
Hij zat daar in een havermelk latte cafeetje.
Knotje in.
Knotje met een man bun in. Nou, en wat gebeurde er? De volgende dag werden er 2 meester tattoo artists aan boord gelaten van zijn schip.
Ah.
En een van hen heeft hem uiteindelijk getatoeëerd. En wat was het nou? Een zwarte draak met gele hoorns, groene poten en een rode buik.
Oh.
En naar verluid zou dit 7 uur hebben geduurd om dit aan te brengen.
Op een schip, dus schobbelen.
Dus ik kan me voorstellen dat die tattoo daardoor steeds groter werd. Ja. Het werd eerst zo'n heel kleintje, weet je, zoals love of zo normaal. Wat je tegenwoordig hebt van...
Begon met een lijntje, een hartslag. Ja. Toen werd het love en toen werd het een draak.
Ja, zo is het gegaan. Toen had hij dus gewoon een levensgrote tattoo op zijn arm.
Ja, dat is echt groot. Ja.
En er zijn dus diverse foto's van. Overigens, tijdens hetzelfde bezoek, een maand later, werd hij een bezoek aan Otsu in Japan. Was er nog een aanslag op zijn leven. Bij een escorterende agent, Sanzo, die zwaaide met een zwaard naar zijn gezicht.
Oh, wow.
En hier heeft hij ook nog een 9 centimeter lang litteken overgehouden op de rechterzijde van zijn voorhoofd. Dus moet je nagaan, die Nicolaas die komt terug.
Hé, hey schat, welkom terug. Hoe was je reis?
Hey man.
Wat ziet eruit?
Ja.
Wat is er gebeurd?
Ik heb een leren jas aan. Doe hem even uit.
Wat is dat?
Wat?
Op je arm.
Oh, het is niks. Het is een tattoo van een draak.
Kon het niet wat kleiner?
Nee.
Heel subtiel.
Ik kijk even die kant op.
Ongelooflijk. Wat heb je met je wenkbrauw gedaan?
Wat is dit? Wat, zie je dit?
Het is een heel litteken.
Is niks.
Wat is er gebeurd?
Zo, ik ga boven even een armpje drukken.
Aardig is, je zou namelijk zeggen, de aristocraten van die tijd, een tattoo, dat kan toch niet? Maar in de 19e eeuw werden die tattoos fashionable onder de jonge aristocraten uit Europa en
het
vasteland en de Britse aristocratie.
Oh.
En specifiek ook Japanse tattoos. Eerst onder zeemannen, onder zeebonken.
Ja.
En dus ook andere buitenlandse gasten die het eiland aandeden.
Oh, joh.
Britse koningshuis is ook befaamd met de tattoos.
Dat meen je niet.
Ja, het eerste lid van het koningshuis was Prins Albert, Duke of Edinburgh. En die had in 1869 aan een bezoek in Tokio op zijn rechterarm ook een draak. En iets later zijn de prinsen Albert Victor en George Wales, als marinekadetten bij een bezoek in Japan, ook getatoeëerd.
Hupsakee.
Ja, de een, dat was aan boord van een schip, werd bij George Wales, de latere koning George V.
Ja.
Die werd, bij hem werd in 3 uur tijd een grote draak in rood en blauw op zijn arm getatoeëerd.
Ook al.
Ja, dat is de koning. En in Kyoto, Albert Victor, die kreeg een dansende kraanvogel op de bovenarm. Terwijl prins George nog een tijger op zijn arm erbij kreeg.
Natuurlijk.
Hé, lekker, Albert Victor. Lekker het als in de kraanvogel.
Ik zit nog te denken aan een dolfijntje op mijn enkel.
Doe mij dat paardje van die tijger maar. Prik het er maar bij, hoor. Met love.
Ja, want zelfs onze eigen prins Bernard, Benno, die heeft ook een tattoo.
Ja, ik zie
op zijn
het.
Arm.
Ik zie het, jong.
Nou ja, we zien het nu op scherm. Een gestileerde esculaap.
Ja, het is inderdaad een stok met een slingerende slang eromheen. Ja.
Maar al die prinsen, die zaten vol inkt. Oké, Ronald, dat waren even 2 kleine smeugen tussenonderwerpjes.
Wat een heerlijk intermezzo zeg,
ja,
Simon.
Ja, dus dan weet je dat weer.
Dankjewel.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ron!
Hey Jan, goedemorgen.
Hoe is het, jongen?
Ja, het is vroeg deze keer.
Ja, het is belachelijk. Het is half 10. Nee, wat zeg ik, bijna 10 uur 's ochtends.
Ja, het is... maar goed, het is wel lekker efficiënt.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ik kom net uit mijn uit de les gewandeld. Ja, maar dat is interessant. Ik heb ze net even met Marinus van der Lubbe aan de gang laten gaan.
Oh.
Was Marinus nou werkelijk schuldig aan het in het fik steken van de Rijksdagbrand?
Ja.
En welk bewijsmateriaal hebben we daarvoor? Dat was een leuke les. Dat
oh, een interessante vraag ook.
Ja, hoe gaat het met onze VIP-minister in Engeland, de Suffragettes?
Ja, dat gaat goed. We zijn zo'n beetje halverwege. Dus we gaan zo meteen echt naar naar de roerige geschiedenis toe van de Suffragettes.
Ja, ik vind dat een beer interessant onderwerp. Ook omdat je die geschiedenis eigenlijk een beetje vanuit je mannelijke perspectief, zeg maar, niet zou verwachten. Dus dat vind ik wel interessant om daar eens naar te kijken. En je moet zeker iets nieuws hebben.
Zeg het maar, Jan. Wat mogen we voor de volgende keer gaan doen?
Ja, nou, ik heb wel een mooi onderwerp voor je. We gaan de spionage.
Spionage?
Ja, het gaat hier om het begin even de actualiteit erbij halen. Hè? China wordt beticht van spionage in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland en in de hele westerse wereld.
Ja.
Er is van de week een rechtszaak gestart in Amerika, waarbij de Chinezen worden beticht dat zij, zeg maar, een aantal politiebureaus hebben in New York, onder andere.
Zeker.
En ook nog een andere plaats. Op die manier de Chinese bevolking die in Amerika woont, maar ook in Nederland woont, om die op een gegeven moment te kunnen controleren en te intimideren.
Ja.
Ja, dat brengt me eigenlijk een klein beetje naar de geschiedenis van de geheime diensten en wat iets meer zijn. Dan gaan we helemaal terug naar de 16e eeuw.
Oh?
Ja, we gaan helemaal terug naar de 16e eeuw. We gaan naar Engeland.
Ja.
En we gaan terug naar de tijd van Elizabeth I, Mary, the Queen of Scots.
Ja.
Ja, die uiteindelijk wordt onthoofd. Nou goed, heel verhaal. Maar wat daar interessant aan is dat daar ook een heel uitgebreid netwerk aan geheime agenten achter zat. En dan wil ik met jullie speciaal kijken naar de figuur Walsingham.
Ja.
Ja, Walsingham was, zeg maar, de M van de 17e eeuw.
Ja.
Van de 16e eeuw, excuus. Van de 16e eeuw. En die had op een gegeven moment de organisatie van het hele, zeg maar, de hele geheime dienst van koningin Elisabeth I, had hij onder zijn hoede.
Ah.
En ik zou het interessant vinden als jullie daar eens een keer onderzoek naar gingen doen. Hoe had hij dat georganiseerd? Ja, wat was zijn invloed? Wat voor invloed had hij onder andere op de onthoofding van Mary, the Queen of Scots?
Oh.
Wat waren zijn operaties? Waar had hij allemaal agenten zitten? Niet alleen in Engeland, maar ook hier in de rest van Europa. Het was een turbulente tijd, met name ook omdat Engeland en de Nederlanden in die tijd ook samen,
ja,
ja, te strijden trokken tegen Philips II. Je zou kunnen zeggen, ja, dat Walsingham eigenlijk de grondlegger is van wat we vandaag de dag noemen MI5 en MI6 in Engeland.
Wij gaan hem uitdiepen. Wij blijven in Engeland. We zijn vorige week waren natuurlijk bij de Regicides, vandaag bij de Suffragettes. En de volgende keer wordt het Walsingham.
Ja, wat Walsingham. En daarna stuurt je weer naar een ander deel van de wereld. Maar we blijven even in Engeland. Ja, ik heb dat toch op een of andere manier. Die Engelse geschiedenis, dat blijft een interessante geschiedenis.
Dat vinden wij stiekem ook wel een beetje, hoor. Dus dat is helemaal niet erg.
Ja, gelukkig maar. Nee, de volgende keer dan kijken we, dan gaan we naar, weet ik veel, Eritrea of zo. Spreken elkaar daar dan binnenkort, vriend.
Zeker, heel veel plezier vanavond.
Tot, dankjewel.
Doei.
Spreken.
Hoi, Jan. Hoi. Deze voor jou, Simon.
Heerlijk. Ja,
jij gaat ermee aan de bak, hè?
Ik ga ermee aan de bak. Jan, dankjewel. Ik ga ermee aan de slag.
Top.
Mooi.
Dan neem ik je graag mee naar deel 2 van de Suffragettes. We hadden het net over de stemmingen in het parlement in Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk, moet ik eigenlijk zeggen. 73 man voor stemrecht voor vrouwen. 193 man tegen.
Ja, een poging die daar helaas strandde.
Helaas, dat was in 1867. En daar pakken we de draad weer op. Kort daarvoor werd namelijk de eerste zogenoemde suffragette-beweging opgericht in de stad Manchester. Deze club heette de Manchester Society for Women's Suffrage.
Suffrage.
En het werd opgericht door een aantal vrouwen en mannen. En Lydia Becker werd de eerste leider van deze beweging. Nou, Becker kreeg het voor elkaar om vrouwen met grondbezit op het eiland Man. Man heeft dus een eigen regering binnen dat constellatie van dat Verenigd Koninkrijk.
Yeah.
Daar is dus voor het eerst vrouwelijk stemrecht ontstaan. Ja, ik ga nu even een versneller inzetten, want er gebeurt echt ontiegelijk veel in de tussentijd met verschillende verenigingen en sociëteiten. En ik moest, toen ik dat las, ook wel denken aan het verhaal wat jij eerder ooit vertelde over de verenigingenmanie. Nou, dat is hier eigenlijk ook wel zo, hè?
Okay.
Dus men richt de ene vereniging naar de andere.
Allemaal om die suffrage
in dit geval,
te komen.
Ja, nou, een actief lid uit de Manchester Society, dat was Emmeline Pankhurst. En zij leerde in deze beweging in Manchester ook haar echtgenoot, die ook in diezelfde beweging actief was. Die leerde ze kennen daar zo. En hun oudste dochter en zij, Emmeline en Christabel, wilden meer actie in het debat en wilden nationaal. Dus zij richtten de Women's Social and Political Union op. De WSPU of de WSPU. Ik ga gewoon WSPU zeggen. Mm-hmm. Die richtte ze op. Dus het was een meer nationale club voor vrouwenrechten. En de Manchester Club waar zij begonnen waren, die ging ook op in die nationale beweging.
Yeah.
Nou, in haar huis in Nelson Street 62 in Manchester komt een groep vrouwen bij elkaar. En we praten nu over wel echt een tijd later, over 1903. Dus dat is 35 jaar later. En zij besluit niet alleen te blijven propaganderen, wat ze daarvoor altijd deden, maar het onderwerp vrouwenstemrecht politiek te gaan maken. En enkel vrouwen worden nog toegelaten tot de beweging.
Oké. Okay.
Ik zei net Nelson Street 62, dat is nog steeds een huis wat best wel belangrijk is voor vrouwen in Manchester.
Yeah.
Zit nu namelijk het naar Emmeline en Christabel, moeder en dochter genoemde Prankhurst Center.
Mm-hmm.
Dat is een centrum die vrouwen met problemen helpt.
Oh, wat goed. Ja.
Dus dat is altijd zo gebleven.
Ja. Yeah.
Nou, moeder Prankhurst, het volgende zei ze, na de oprichting, deeds, not words, was to be our permanent motto.
Okay.
Dus het is meer woorden dan daden. Een beetje op z'n Rotterdams.
Ja, precies.
En dat ligt er niet om. En in deze tijd, dus het begin van de 20e eeuw, stond ook de term suffragette in de media.
Yeah.
Nou, dan wil ik eigenlijk wat direct doorgaan naar de wapenfeiten.
Mm-hmm.
Waardoor de vrouwen van de WSPU zo berucht zijn geworden.
Zo van, we gaan nu echt over tot actie.
Ja.
Woorden oké, okay, maar nu gaan we daden doen.
We gaan het echt stevig,
nationaal stevig aanpakken.
Politiek maken, precies. Naast de bekende foto's van Victoriaans geklede vrouwen met borden in hun hand waarop geschreven staat Votes for Women,
mm-hmm,
werd hun strijd deels gewelddadig en heldhaftig. In de twee jaren voor de Eerste Wereldoorlog werd het Verenigd Koninkrijk geteisterd door een reeks bomaanslagen en brandstichtingen,
yeah,
aangejaagd door de felle campagne van de WSPU. Ik heb een lijst gevonden, dus, Wikipedia. Het gaat ongeveer om 100 aanslagen.
Gericht, 100 aanslagen?
Ja, het is echt veel. Gericht tegen onder andere de overheid, infrastructuur en kerken. En eigenlijk vooral plaatsen waar rijkere mannen bijeen plachten,
precies,
te komen.
Ja.
En dat deden ze door middel van bombrieven, brandstichtingen, maar ook door moordaanslagen.
Die echt gewoon heftige daden.
En de periode waarin ze deze aanslagen pleegden duurde 2 jaar. En in die 2 jaar vielen 5 doden.
Yeah.
En 24 gewonden. Dus ging er hard aan toe.
Ja, precies.
Met als gevolg dat de suffragettes werden vervolgd, gevangen genomen en gemarteld. Nou, onder die 5 doden was 1 suffragette zelf. En dat is wel echt een bizar verhaal. En die suffragette, dat was Emily Davison. En deze Davison was zeer bedreven in het in brand steken van brievenbussen. En voor het daden was ze al een aantal keer opgepakt en gevangen gezet.
Uh-huh.
Dan gingen ze in hongerstaking. Tijdens de hongerstaking werden ze geforceerd door middel van slangen met trechters in hun keel,
yeah,
om geforceerd te eten. Dat was verschrikkelijk.
Het is gewoon een soort van de foie gras methode.
Nou, dat was zo verschrikkelijk inderdaad dat als protest tegen de gedwongen voeding sprong Emily van een omloop in de gevangenis.
Yeah.
En ze brak daarbij 2 ruggenwervels en liep een ernstige hoofdwond op.
Dit is een wanhoopsdaad.
Ja. Ze kreeg volgens mij een aantal dagen om te herstellen. En toen gingen de martelingen gewoon hop weer door in de gevangenis. Emily die wordt wel vaker opgepakt. Blijft altijd wel doorgaan, ondanks tegenwerking door de autoriteiten.
Mm-hmm.
Nou, in het jaar 1913 is Emily weer een vrij mens. En in dat jaar vonden in de plaats Epsom de beroemde paardenraces plaats. De zogenaamde Derby.
Mm-hmm.
Nou, Emily er naartoe. Ze neemt 2 vlaggen mee met de horizontale driekleur van de WSPU. Kleuren paars, wit en groen.
Ja.
Ze ging langs het parcours staan van de Derby,
mm-hmm,
en wachtte tot de paarden voorbij kwamen. Nou, en dan juist net voor het moment dat het paard van King George V himself zou, mm-hmm, passeren.
De getatoeëerde koning.
Is dat dezelfde?
Ja, dat is het, zeker.
Ja, dan wordt het ernstig. Dan duikt Emily onder de afzetting,
yeah,
en positioneert zichzelf voor het koninklijk ros met de naam Anmer. Details. En 4 seconden later knalt het paard tegen haar op met ruim 50 km per uur. En raakte ze buiten bewustzijn en gewond. Nou, 4 dagen later overlijdt Emily aan de gevolgen van een schedelbasisfractuur.
Yeah.
En het meest bizarre, we hebben het over 1913, mm-hmm, dus op zich is het misschien niet helemaal niet zo bizar, maar er zijn dus videobeelden van.
Yeah?
Van het moment dat zij onder de afzetting duikt,
kruipt, yeah,
en voor het paard gaat staan. En ook de impact. De clash, zeg maar.
Ja, precies.
Bizarre, dat, ja, het dan toch dat een soort dat gewoon dichtbij is.
Ja, precies.
De koning en koningin waren ook bij de racers aanwezig en die spraken schande van Emily's daden.
Ja.
Nou, we gaan even terug naar Emmeline Pankhurst. Die was nog steeds een leidinggevende figuur in de WSPU.
Ja.
Dan is het ook wel weer iets grappigs. Zij had een groep van een jitsu getrainde vrouw om haar heen die de bodyguard werd genoemd.
Serieus?
Ja.
Waanzinnig.
Deze bodyguard speelde ook een belangrijke rol in het helpen ontsnappen van gevangen genomen suffragettes. Ik heb nog een ander dieptepunt in de protesten van de suffragettes. Dat was namelijk Black Friday. In januari 1910 demonstreerden 300 vrouwen in Londen in een mars richting het parlementsgebouw om vrouwenrechten te gaan eisen. En de demonstratie wordt dan gewelddadig uiteengeslagen door de politie met behulp van mannelijke omstanders. Dus je zag dat de maatschappij er nog niet helemaal
klaar
voor
was. Nee, die
waren
er nog niet klaar voor, deze manieren.
Dat was wel duidelijk, hè? Dan komt de Eerste Wereldoorlog, Simon. En nou, de overheid laat alle gevangen genomen suffragettes vrij.
Ja.
En Pankhurst stopt het militante optreden van de WSPU. Maar de lobby voor het vrouwenkiesrecht gaat tijdens de oorlog wel gewoon door.
Ja, ja.
Maar dan via de nationale geweldloze suffragettekoepel, de NUWSS, de National Union of Women's Suffragette Societies. Niet militante organisatie.
Maar een soort van in tijden van oorlog dan tandje terug.
Even een tandje terug. Ja, maar dus ook alle suffragettes vrijer. Maar deze koepel, dus de NUWSS, die krijgt het wel voor elkaar om in 1918 om met de coalitieregering de Representation of the People Act door het parlement te krijgen. Wat is dan het resultaat?
Yeah.
Nou, dat betekent stemrecht voor alle vrouwen vanaf 30 jaar in het Verenigd Koninkrijk. En overigens ook voor alle mannen vanaf 21 jaar.
Mm-hmm.
En 10 jaar later krijgen ook alle vrouwen vanaf 21 jaar stemrecht. Nou, bij de verkiezingen in 1918 werd al direct een vrouw verkozen als Member of Parliament. En dat was Countess Constance Markievicz. Maar omdat zij van de Ierse partij Sinn Féin was, die geen zitting wilde nemen in het Britse parlement, gaf Constance het parlement de spreekwoordelijke vinger.
Ja. Yeah.
Ik kwam erachter, even between two hooks, dat zij woonde, zij was dus van Ierse-Britse landadel. Yeah. En ze woonde in Sligo, in Ierland.
Ja. Yeah.
En ik was daar ooit eens in een mooi landhuis. Dat is het landhuis van haar familie.
Ja. Oh, oké. Okay.
De dichter W.B. Yeats, die is de dichter, die was een jeugdvriend van haar. En ligt daar ook in het dorp begraven.
Mm-hmm.
Jeugdvriend.
Alles komt bij elkaar.
Ja, heeft verder niks met het verhaal te maken. Maar ga daar vooral naartoe. En in 1919, overigens, wordt Nancy Astor gekozen als Member of Parliament. En zij accepteert als eerste vrouw in het Verenigd Koninkrijk die positie. Dat is dus niet aan het einde van de eerste feministische golf. Maar ik dacht, dit is wel een mooi moment.
Ja, dit is waar het zo lang voor gestreden was. Ja.
Precies, dus vrouwen mogen kiezen en gekozen worden.
Dus dat was. Dus dit is een prachtig resultaat na een hele onstuimige periode.
Ja, absoluut.
Is dit het resultaat? Ja. Ja,
en ik heb nog even opgezocht, hè, want dit was de eerste feministische golf. Zijn er nog een aantal daarna gekomen? Hè? De jaren 60 tot en met 80, Dolomina's hier in Nederland, baas in eigen buik.
Ja.
En ook de fantastische slogan: beetje vent strijkt zijn eigen overhemd.
Ja,
en dan de derde feministische golf in de jaren 90. Onze eigen Spice Girl, Simon. Jammer dat het zo commercieel gekaapt werd natuurlijk. Yeah. Maar girl power was toen de kreet.
Yeah.
De vierde feministische golf lijken we nu middenin te zitten. Hè? Hashtag MeToo is daar een belangrijk voorbeeld. En dat wordt dan echt gefaciliteerd door de online mogelijkheden. Er is nog altijd veel werk aan de winkel, ook in Nederland.
Mm-hmm.
Denk maar alleen aan de inkomstenongelijkheid. En het feit dat vrouwen in Nederland nog veel vaker deeltijd werken dan mannen. Afgelopen week ook weer volop in het nieuws.
Ja, wat ik ook nog wel zo'n frappant feit vind, dat heb ik een tijdje geleden nog ergens gelezen, over het feit dat tot 1956 vrouwen niet handelingsbekwaam waren.
Oh ja.
Dus
ja.
De handelingsonbekwaamheid werd toen afgeschaft. Dus vanaf toen mochten getrouwde vrouwen voortaan werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van de man op reis. Ja, het is gewoon het leven van onze ouders nog geweest.
Welk jaar was het, zei je?
56.
Kijk.
Best wel bizar eigenlijk. Zo.
Zeker.
Het is echt een mooi onderwerp. Jan heeft wederom een parel uit de geschiedenis mappen gevist.
Precies. Ik vond het leuk om er eens in te verdiepen, joh. Volgens mij zijn we bijna...
We zijn bijna bij het eind.
Maar...
We hebben nog één snackje. In de vorm van een Nelson's Trousers. Laat die rits maar zippen. Le pantalon, pantalon du Nelson. Pantalon du Nelson. Ik heb toch weer een interessante weten te vinden. Nogmaals, voor de luisteraar,
Huh? Nee, ik ben benieuwd. Ik ben heel nieuwsgierig.
Ja, ik heb deze nog niet verklapt. De rubriek Nelson Strauss is voor de luisteraars. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen, maar er zijn misschien nogal mensen die nog niet weten wat het is. Ja, dat gaat eigenlijk over voorwerpen die aanwezig waren bij historische gebeurtenissen. Zoals Nelson, zijn broek op zijn sterfbed tijdens de slag van Trafalgar. Er werd losgeknipt, waar nog de bloedvlekken op zitten. Dat zijn historische voorwerpen, die waren erbij. Nou, heb ik nu eentje dat lijkt verdraaid veel op de Nelson Trousers, op de broek van Nelson.
Oh.
Maar we hebben het nu over een uniformjas van de generaal Clément de la Rancière. Dit was François-Marie de la Rancière. En hoe ben ik nou hierop gekomen? In het museum, Musée de l'Armée in Parijs, hè, het Hôtel National des Invalides.
Ja.
Daar hangt namelijk zijn jas. En zijn steek. Deze jas zitten 11 zwaardstoten in.
Oeh.
En de ene arm is... dit is allemaal met witte stiksel aan elkaar genaaid.
Ja.
Die is ook vrij heftig beschadigd geweest.
Had hij hem aan toen het gebeurde?
Hij zat in de jas.
Echt waar?
Deze man zat in de jas. Nee, we hebben het over deze man.
Balen.
Dat is balen, jongen. Dat is balen als dat gebeurt. Nee, dat was iemand die zich op 20-jarige leeftijd al aansloot bij het leger. En daar heeft hij epische prestaties geleverd. Zo nam hij in 1799 deel aan de slag om La Trebia. En daar raakte hij al gewond. Schot in het linkerbeen. Maar hij slaagde er wel in de vijand te verslaan. En viel met 150 paarden, een divisie van 6000 man aan.
God.
Waaronder 800 van de cavalerie. En hij versloeg het. En hij maakte 1000 gevangenen.
Nee, joh.
Ja. Dus deze man was niet...
Voor één gat te vangen.
En dit leverde hem ook uiteraard weer een benoeming op.
Een medaille.
La Rochère, kun jij eens even met die 150 paarden van je... er zat een divisie van 6000 man. Kun je die even aanvallen?
Tuurlijk. Ik ga het gewoon doen. Ik wil gasten uit de aanval. Super mooi dit.
We zijn met zo weinig.
Dat maakt niet uit, joh. Dat is mooi.
Nou, en daarna keerde hij nog een keer terug naar de Grande Armée in 1805. In 1809 zat hij met het leger in Duitsland. En daar vocht hij met verve en moed bij de slag bij Eckmühl. En dat is ook een bekende slag in die Napoleontische oorlogen. En daar raakte hij dus gewond met 11 sabelsneden en een geweerschot. En als gevolg moest hij zijn linkerarm laten amputeren.
Oh god,
ja. Maar hij was amper hersteld. En toen moest hij van Napoleon op 10 juni alweer het bevel geven over brigade. Dus hij moest meteen alweer aan de bak. Dus die man, die heeft net 11 sabelsneden. Nou, hoe overleef je dit? 11 sabelsneden en een geweerschot en een linkerarm.
Heel veel positiviteit, denk ik.
Ja.
Rochère, kun jij... dat ziet er niet zo goed uit. Hey, jij bent zo ben ik hersteld. Kan jij gelijk eventjes het bevel overnemen van deze brigade?
Ja, tuurlijk. Dat is geen probleem. Hoeveel vingers steek ik op?
Vijf.
Kom, jongens, we gaan. We gaan gewoon.
Het bloedt wel heftig.
We gaan. Kom.
Niet op mijn schoenen. En die jas met die 11 sabelsneden, die hangt dus in dat museum. Ik zag daarnaast een foto van een Frans historicus die toevallig volg. Die was er en die zei, ach, fantastisch, dit, kijk toch die jas. En op de buik bengelt van dat uniform de étoile du deuxième type de la Légion d'honneur. Want hij was natuurlijk wel door al zijn heldendaden beloond. En hij was ook eerst tot baron verheven, later is hij nog tot graaf verheven.
Gelukkig,
maar het aardige is dus, zijn motto was pro patria ad hoc alterum. Oftewel, voor het vaderland heb ik er nog één. Denk je, nou, nu is het al genoeg geweest. Ik heb een arm kwijtgeraakt, 11 sabelsneden, geweerschot. En daarna heeft hij nog een paar jaar als burgemeester gefunctioneerd.
Ah, ja.
Zo, ik heb echt superveel meegemaakt. Ik ben echt blij dat het even lekker...
Hé, Rochère! Rochère, ja, jou moest ik hebben. Wat zou je ervan vinden, burgemeester van Incarville?
Tuurlijk! Wanneer kan ik gaan?
Hier weet ik niet, hier is je sjerp. Dus na al dit geweld, veldslagen, promoties, zwaardstoten, is hij vervolgens nog even gewoon burgemeester geweest.
Even lekker burgemeester geweest.
Ja, en heeft ook nog een. Er zijn ook nog twee zoons en daar zijn ook nog is van alles over te vinden. Waarvan de een in Breda is geboren.
Ah, kijk.
Dus, en er is ook nog een heel smeuïg verhaal vast. Dat gaan we nu niet behandelen.
Waarschijnlijk in deze Phoenixwijk.
Ik denk het wel, ja.
Wat een tomeloze energie, heerlijk.
Deze man moet toch wel een tomeloze energie hebben gehad. Ja. Een Nelson Trousersje, ga de jas bekijken. In het des Invalides.
Bon chance.
Le pantalon, pantalon du Nelson.
Pantalon du Nelson.
Pantalon du Nelson. Nou, dat was hem. Hoe vond je hem, de La Rancière?
Ik vond hem vol met energie, die man. Ik wou dat ik het had.
Ja, althans, dat is onze interpretatie die valt, maar ja, wellicht is het...
Toch denk ik dat we er weer heel dichtbij
zaten. Ik denk dat we er heel dichtbij zaten. Dat was hem weer.
Volgens mij zijn we door de hele aflevering heen, joh.
Mag ik nog eenmaal de luisteraars bedanken, de brievenschrijvers.
Ja.
En we hebben ook een contingent in België zitten, hè?
Ja.
Dat dijt uit.
Dat klopt.
De luisteraars. Dus ja. Dank alle Belgische vrienden.
Dat is toch een beetje jouw landgenoten, Simon.
Ja, zeker. Een warm hart. Nee, dat was hem weer. Volgende keer...
Ja, misschien weer in Breda of in... Of in Utrecht of in...
We gaan het zien waar we neerstrijken.
Ik vond het fijn dat je even helemaal deze kant op bent gekomen.
Ja.
Er was misschien nog wel een Franse graaf is geboren in deze omgeving.
Zeker.
En ik hoop dat ik jou over een maand weer zie.
Ja, zeker. En zullen wij nog even zo'n Weizen 0.0 vassen?
Ja, gaan we eens eventjes doen, ja.
Oké.
Pak maar uit de koelkast, ja?
Yes.
Zet jij de knop even uit?
Yes.
Oké, cheers. Bye.